En na het zingen van dit vers willen we samen luisteren naar de schriftlezing die deze avond te vinden is in het derde hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. Johannes 3 is de schriftlezing.
En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Wat een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea, en hij onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl aldaar vele wateren waren, en zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En zij komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuige, dat ik gezegd heb: ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem een uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven alle. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven alle. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft hij verzegeld dat God waarachtig is. Want dien God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest, niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem.
Het woord van de Heere gemeente, de tekst voor de prediking is uit dit hoofdstuk, Johannes 3, het overbekende 16e vers. Daar lezen we, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En op deze tekst en ook andere gedeelten van het woord van de Heere is gegrond wat onze belijdenis ons voorhoudt in zondag 22. Zondag 22 van de Heidelberger Catechismus, allereerst vraag 57. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? En het antwoord luidt dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En vervolgens vraag 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En het antwoord luidt dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en ineens mensenhart, in geens mensenhart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Tot zover de woorden van onze belijdenis voor deze avond. Geliefde gemeente, wat is volgens u de kern van een echt christelijk leven? Misschien zegt u heiligmaking. Dat je gehoorzaam bent aan de inzettingen en de wetten van de Heere. Dat is geen verkeerd antwoord. Of misschien zegt u dat je toch ook iets mag beleven van wat David beleefde in Psalm 51, de vreugde van het heil. Dat is geen verkeerd antwoord. Maar toch bent u geen goede Calvinist. Want Calvin zei het anders. Wat is de kern van het christelijk leven? Het staat in boek 3 van zijn institutie, als iemand het na wil lezen. Drie dingen. De verloochening van onszelf. Dat is het eerste. In de tweede plaats het kruis dragen achter Christus aan. En het derde, het belangrijkste, de overdenking van het eeuwige leven. Heeft dat plek in uw leven? Heeft dat plek in jouw leven en in dat van mij? Overdenking van het eeuwige leven. Ja, misschien zegt u, wat is dat, dominee? Ik hoop er vanavond vanuit onze catechismes en in het licht van de schriften iets van te zeggen. In elk geval heeft Calvijn nooit bedoeld dat we gaan filosoferen en dat we gaan overdenken en beredeneren hoe het allemaal zal zijn in de eeuwigheid. Of wat de betekenis is van die machtige belofte van de Heere: zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat bedoelt Calvijn niet. Wat dan wel? We willen het vanavond met Gods hulp overdenken. En ik schrijf boven deze zondag en ook boven de tekst van deze avond de overdenking van het eeuwige leven. En dan letten we op drie dingen, en u kunt ze zo terugvinden in deze zondag. Dat is allereerst de overdenking van het sterven. Want antwoord op vraag 57 begint: dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd opgenomen zal worden. Dat beleidt de kerk. In de tweede plaats de overdenking van de opstanding. Tweede helft van het antwoord. Maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En de derde. En dan gaat het natuurlijk over vraag en antwoord 58. De overdenking van de heerlijkheid. Een heerlijkheid die nooit in het hart van een mens is opgeklommen. Dus de overdenking van het eeuwige leven. Allereerst de overdenking van het sterven. In de tweede plaats de overdenking van de opstanding. En in de derde plaats de overdenking van de heerlijkheid. U weet, gemeente, dat onze catechismus in deze zondagen, die nu bijna voorbij zijn, uitvoerig ingaat op de 12 artikelen van het geloof. Het is allemaal zondag na zondag aan de orde geweest. Ik geloof in God de Vader, tot en met die laatste woorden. Ik geloof de wederopstanding der doden en het eeuwige leven. En u moet in die laatste zondag van de catechismus die over de 12 artikelen gaat niet losdenken van wat eraan vooraf gaat. Hoe kan de kerk van Christus belijden: ik geloof in de wederopstanding en ik geloof in het eeuwige leven, apart van het werk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest die eraan vooraf gaan? Heel in het bijzonder apart van het werk van de Heere Jezus Christus. Die het zegt in de nacht waarin hij verraden werd: ik leef en gij zult leven. Het leven, het eeuwige leven van de kerk van Christus is ten nauwste verbonden met zijn dood en met zijn opstanding. En daarom mag de kerk gegronde hoop hebben. Omdat die hoop niet berust op een ijle fantasie of een droomwereld die wij zelf ontworpen hebben. Nee, de christelijke hoop is gebaseerd op het werk van de Heere Jezus Christus. En vanuit het werk van de Heere Jezus Christus op de Heilige Geest die gegeven is om leven te wekken te midden van dode zondaren en om zondaren te troosten. En dan gaat het in onze catechismus allereerst over de opstanding der doden. En dan moeten we die eerste zin van dat antwoord heel nauwkeurig lezen. dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Ja, het is voor iedereen duidelijk die de catechismus eerlijk leest. Hier gaat het over de toekomst voor de kerk van Christus. Want ik moet het zeggen, en ik zeg dat toch met een stille huiver, dat dit niet van iedereen geldt. Er zijn mensen die sterven in hun zonde, zonder ze ooit beleden te hebben, zonder de toevlucht genomen te hebben tot de Heer Jezus Christus. Er zijn mensen die sterven in hun eigen gerechtigheid of in een waandenkbeeld van christelijke religie. Er zijn er vandaag nogal wat. Van die zoetelijke fantasieën over het leven met God zonder de echte Bijbelse kern te raken. En van hen geldt. Wat staat in dit woord van Johannes zo heel duidelijk, wie niet gelooft. Word niet alleen maar veroordeeld straks op de grote dag. Maar is al veroordeeld. Je draagt het vonnis van de veroordeling van God elke dag met je mee. En wanneer je zo leeft en zo sterft, dan zul je het grote vonnis van de rechter van hemel en aarde horen. Ga weg van mij. Want ik heb u nooit gekend. Ontzaggelijk niet. En weeg dat nou nooit eens op je hart. Dat je zegt, ja, ik kan zomaar sterven. Ja, in mijn eigen redenering en in mijn eigen gedachten over deze dingen denk ik ben nog maar 16, dat ik wel oud zal worden. Of zegt u het misschien, ik ben nog 50 en nog goed gezond. Maar als u elke dag kunt sterven, onbekeerd, daar hebben we elkaar toch niet voor over. Dan mag ik u met de woorden van de catechismus en van de schrift wakker schudden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Dat is nu. Wij stellen altijd weer uit, hè? Dat is een van de gevaarlijkste listen van de duivel. De duivel is de grote uitsteller wanneer het gaat over de roepstem tot bekering. Dat zegt de Heere zelf nooit in zijn woord dat je het wel uit kunt stellen. Daar staat het met hoofdletters bij wijze van spreken. Heden, indien ge mijn stem hoort. En heden, dat is nu. Vandaag, de tijd der zaligheid. Het heden van de genade. Maar allen die het ware geloof kennen. En ze zijn er onder ons, hier in de kerk en wellicht ook nog verschillende die meeluisteren via de kerktelefoon of andere media, die de Heere vrezen. Dit is uw toekomst. Van stonde aan. Ja, dat woord moet u in gedachten onderstrepen, want in de tijd van de reformatie was dat al zo. Maar ook in de vorige eeuw is die gedachte door mensen die zich gereformeerd noemden, verdedigd dat, ja, als je sterft, dan val je in een soort dromeloze slaap. De zielenslaap noemt men dat. En men dacht dan, en verdedigde dat ook, dat als je sterft, ja, dan slaap je tot op de dag van de wederkomst. En dan word je wakker geschud, ziel en lichaam verenigd. En mag je God aanschouwen zoals hij is. Dat is een gedachte die we van harte moeten afwijzen. Want het ontneemt troost aan degenen die u ontvallen zijn en die de Heere oprecht hebben gevreesd. Ze zijn op het moment van het sterven van stonden aan bij de Here. Nou, wat zijn dan teksten die zulke mensen als in de jaren 60 van de vorige eeuw dokter Telder, vrijgemaakt predikant, later Nederlands gereformeerd, als ik me niet vergis, dominee Vonk, ook een Nederlands gereformeerde predikant. Wat zijn dan hun argumenten? Nou, ik noem er twee, want ze hebben er natuurlijk wel meer, maar de belangrijkste. Het graf en het sterven wordt in de Bijbel een slaapplaats genoemd. Koimeterion in het Grieks. Slaapplaats. Je vindt dat woord ook in het Engels terug, cemetery. Of in het Frans, cimetière. Rustplaats van de doden. Maar dat betekent niet dat de doden slapen. Zij leven, hun ziel is bij de Here en het lichaam wacht op de dag van de grote opstanding. Nog een tekst? Wel, dan gaat men naar de moordenaar aan het kruis. U weet wel, die man die zichzelf beschuldigde, die zegt, wij toch rechtvaardig, wij hebben gedaan waardig, wij worden gestraft waardig met hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan zegt de Heer Jezus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar de voorstanders van die zielenslaapleer, die draaien dat om. Die zeggen dat de Heere zegt, heden, dubbele punt, aanhalingstekens, zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja, heden, zegt de Heere Jezus dat. Natuurlijk zegt hij het heden, nu, op dat moment. Maar het is een verdraaiing van de grondtekst. Die heel duidelijk maakt dat dat heden, wat ook in de grondtekst voorop staat, alle nadruk krijgt. Die arme stakker, die een grote misdaad begaan had, wordt hedenzalig gesproken. En u mag het vast geloven op grond van vele getuigenissen uit de schrift van stonden aan. En er zijn mensen die op hun sterfbed daar iets van gezien hebben. Het licht zagen opgaan. Iets zagen gebeuren wat onuitsprekelijk was. Want de hemelse geuren en de hemelse taal is voor een sterfelijk mens onbegrijpelijk. Maar toch, de eeuwige heerlijkheid licht op. Denk aan die oude vader die heel veel meegemaakt had in zijn leven. Aan strijd, aan moeite, ook aan geestelijke strijd. En die het zei op zijn sterfbed met een brekende stem. Hij is gekomen. Hij is gekomen die mijn ziel lief heeft. Van stonden aan. Ja, dat is het eerste wat in onze catechismus heel duidelijk wordt. En dan gaan we maar over naar het tweede. Want niet alleen, maar ook, zegt onze catechismus, dat dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Ontzaglijke gedachte, gemeente. Dat al die graven hier op de begraafplaats in Sliedrecht, of misschien wel op een andere plaats waar u denkt, op een bepaald moment open zullen gaan. Als u nou eens een bezoek brengt aan de begraafplaats, moet u zich dat eens even voorstellen. De grond gaat bewegen, de stenen gaan bewegen en de doden zullen opstaan. Met hun ziel waren Gods kinderen al in de hemel bij God en bij Christus. Maar nu ook hun lichaam. Maar ja, dan ook de keerzijde. Degenen die zonder Christus als borg- en zaligmaker te kennen in hun graf gelegen hebben, zullen zonder Christus opstaan tot verschrikking, zegt de schrift. Dat is een gedachte om een poosje bij stil te staan en te smeken, Heere, laat dat mij nooit overkomen. Opstandingslichaam, ja, hoe is dat precies? Daar kunnen we eigenlijk maar heel weinig over zeggen, gemeente, want Johannes de apostel in zijn eerste brief zegt, als hij het heeft over de toekomst, over de toekomst van de Heere Jezus Christus, over zijn komst op de wolken des hemels, het is ons niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Dus daar kunnen we eigenlijk helemaal niets over zeggen. Ja, het enige wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 is, wij zullen hem gelijk zijn. En dan bedoelt Paulus naar de beste uitleg, wij zullen hem gelijk zijn met een verheerlijk lichaam. Dat betekent in ieder geval dit. Dat wanneer ik stokoud mag worden en steeds gebrekkiger word, mijn geestkracht minder wordt, ik ga dementeren, mijn lichaamskracht gebroken wordt, kan me niet meer zelfstandig voortbewegen. Dat opstandingslichaam betekent, dat zal volmaakt zijn. Misschien mag ik het zo zeggen. Zoals Adam en Eva uit de scheppershand van God voortkwamen. Nee, nog verheerlijkter zal het opstandingslichaam van de gelovigen zijn. Geen gebreken meer. Geen littekens meer. Geen pijn meer. Zelfs geen tranen meer. Want het boek Openbaring houdt ons voor dat God alle tranen van de ogen zal afwissen. En dan zal er ook iets zijn van een zich heilig verheugen. Dat ik nu daar mag zijn. Dat mijn handen weer gaaf zijn. Dat mijn ogen weer goed kunnen zien. Want, zegt Johannes, als hij dat eerst gezegd heeft, het is ons niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken, zegt hij eigenlijk. Maar we zullen hem zien. Gelijk hij is. Dan zul je Christus zien die je opgezocht heeft. Uit de dood bevrijd heeft. De banden van dood en van zonde gebroken heeft, dan zul je hem zien die je nu thuis haalt. En zegt, hier hoor je. Onrustig was je hart, zegt Augustinus, totdat het rust gevonden heeft in u, o God. Ja, dat geldt hier op aarde ten dele. Dat je soms door genade rusten mag bij God. Komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. Maar de volle rust is elders. Die is boven. Dan komt de zondaar die door genade getrokken is uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Eigenlijk tot zijn doel. Gaaf van armen en benen, van lichaam, van ogen, van oren, om eeuwig zich te verblijden in het aanschouwen van God. Ja, de oude kerkvaders spraken daar veel over. Hè? Wat is het doel van de mens? De visio dei, het schouwen van God zoals hij is. En Job zegt het al, heel vroeg in het Oude Testament, want het boek Job heeft een hele oude datum. Ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen. Ik weet Mijn verlosser leeft. Lang voordat Christus geleden heeft en gestorven is. Hij leeft. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. En als zij dan dit lichaam, mijn huid, staat er letterlijk in onze Statenbijbel, doorknaagd zullen hebben. Dat betekent als mijn lichaam tot ontbinding zal overgaan. Dan zal ik hem toch zien. En dan moet u die laatste woorden van die tekst even in gedachten onderstrepen. En geen vreemde. Nee, voor Gods kinderen is God geen vreemde. En is de Heere Jezus Christus, de levensvorst, ook geen vreemde. Ook al zullen ze misschien op die grote dag zeggen, Heere, wat heb ik er nog maar weinig van gezien toen ik leefde. Toch geen vreemde. Een bekende. Schrijft u het maar met allemaal hoofdletters. Want hij zocht mij als verloren schaap op. En wat is een van de eerste dingen die de Heere Jezus Christus aan verloren schapen leert wanneer ze tot bekering komen? Mijn schapen kennen mijn stem. Ze leren God kennen. Ze leren Christus kennen. Ze leren zichzelf kennen. En die drievoudige kennis die gaat steeds verder. En die wordt steeds dieper. Dit mijn vlees zal ik God aanschouwen, zegt het boekje op. En ik denk zomaar, ik kan het niet bewijzen, dat de opsteller van onze Heidelberger catechismus, dat is Zacharias Ursinus, die woorden van Job in gedachten had toen hij deze woorden opschreef. Dit mijn vlees. Hoe wordt dat opgewekt? Dat wordt opgewekt door de kracht van Christus. Door de opstandingskracht. En dan moet u heel even, ook al is het de zondag voor kerst, aan Pasen denken. Hij rees uit het graf door eigen kracht. Zijn kracht, zijn almacht, was zo groot dat hij uit eigen kracht de dood kon overwinnen. Want laten we dat niet vergeten, gemeente. Wij belijden met die oude belijdenis, de alleroudste christelijke belijdenis, de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader. Maar als de Vader almachtig is, is de Zoon ook almachtig. En als de Vader en de Zoon almachtig zijn, is de Heilige Geest ook almachtig. In de vaak vergeten belijdenis van Athanasius, achter in uw Bijbeltje staat het. Almachtige Vader, almachtige Zoon, almachtige Geest. En die kracht van Christus, die almacht, komt juist in zijn opstanding zo heerlijk openbaar. Daarom zegt Job, ik weet mijn verlosser leeft. Een levende Christus, nog steeds, ook al is hij hier op aarde onzichtbaar, hij leeft in de hemelse heerlijkheid en hij leeft altijd om wat te doen. Om voor zijn kerk te bidden. En dan moet u dat woord kerk niet te smalletjes opvatten, hoor. Ja, dominee, dan gaat het over Gods kinderen, ja. Daar gaat het over. Dat is duidelijk. Maar niet alleen over degenen die al een kind van God zijn. Dat wordt vaak gedacht. Dat is een foute gedachte. Hij bidt ook voor degenen die nog kinderen van God moeten worden. En daarom bedienen wij vrijmoedig de doop aan de kleine kinderen. En daarom mag je in het licht van dat werk van de Heere Jezus Christus, dat hij ook bidt, of er nog meer toegebracht worden die hem de lof en de eer en de aanbidding zullen dwingen. Dat geeft moed voor de toekomst, want je kan soms wel eens wakker liggen als vader of als moeder of als opa of als oma. Wat zullen mijn kinderen nog beleven zal de kerkverlating en de verwoestende invloeden van de vorst der duisternis en van een valse religie niet de overhand krijgen. Ja, dat soort gedachten kunnen je bestormen. Maar Christus is in de hemel als de levende. En voegt u er dan maar dat versregeltje aan toe wat we allemaal kennen uit Psalm 84. Mijn hart roept uit tot God die leeft. Prachtig in onze berijming. En aan mijn ziel het leven geeft. In God, in Christus is een overvloedige fontein van leven en van zaligheid. En God wil dat uitdelen. Aan arme verloren zondaren, opdat ze het leven ontvangen. Geestelijk leven ontvangen. En dan ga je uitzien. Ook naar de grote dag. Dat je lichaam opgewekt zal worden. Ja, en laten we het dan maar heel eerlijk zeggen, gemeente. Dan denk je misschien aan al die verkeerde gedachten, die verkeerde begeerlijkheden, noemt Paulus ze nogal eens een keer. Hij zegt ook, ja, dit lichaam des doods, dat betekent dat dit menselijk lichaam, mijn menselijk bestaan in deze wereld, aan de dood en aan de zonde onderhevig is. Dat zal dan helemaal verlost zijn van alle invloeden van de zonde, van alle schuld, van alle ongeloof, van alle zondige twijfels. En vult u het lijstje voor uzelf maar aan. Een lichaam rein en gaaf. Een lichaam wat alleen maar God wil eren. En God wil dienen. En kijk dan maar eens naar je handen. Hoeveel verkeerde dingen heb je met je handen al niet gedaan? Kijk maar eens naar je ogen. Hoeveel verkeerde blikken heb je al niet laten uitgaan? Kijk maar eens naar je denken, je brein, een prachtige gave die God ons mensen gegeven heeft. Wat voor verkeerde gedachten heb je niet gekoesterd? Als je ouder wordt en de Heer een poos mag kennen, dan kan het wel eens zo zijn dat je doodmoe wordt van jezelf. Van je verkeerde gedachten, van je verkeerde handelingen, van je verkeerde blik. En dan zeg ik het misschien wel eens in gedachten of ook letterlijk in je gebeden, Heer, wordt u nou ook niet moe van me? En dan staan er machtige woorden in de schrift. Hij wordt niet moe. Hij wordt niet mat. Hij heeft eindeloos geduld met zondige mensenkinderen zoals u en zoals jij en zoals ik. Eindeloos geduld. Want hij wil zondaren tot bekering brengen. Dat zegt Johannes ook als hij de woorden van de Heer Jezus weergeeft in dat gesprek met Nicodemus. En dan zijn we in gedachten al bij de tekst en bij het kerstevangelie. Al zo lief. Kunt u het begrijpen? Ik niet. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Gevallen zondaar. Adams en Eva's kinderen. Dat hij zijn eengeboren zoon, de zoon van zijn liefde, van zijn goddelijke liefde, gegeven heeft. En dat betekent in het licht van het evangelie ook overgegeven heeft. Overgegeven, schrijft Paulus in Romeinen 8. Aan wat? Aan de dood. Aan de smaad. Aan de angsten der hel. Tot in de hel is hij vernederd. Overgegeven heeft. En dan staat er, als God zo is, dat hij zijn zoon heeft overgegeven aan de dood en aan de smaad en aan de helse angsten en verschrikkingen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zou hij ons dan ook niet alle dingen met hem en in hem willen schenken? Wat een bereidheid van God. Wat een eeuwige welwillendheid ligt op in die woorden. Ja, dat wil hij geven. En daarom, als u die genade van de Heere niet kent, zou het dan vandaag geen tijd worden om hem te zoeken? De Heere dringt erop aan. Ten diepste moet je zeggen vanuit het woord, de Heere beveelt het ook. En als je dan vastloopt met dat bevel van de Heere, ja, ik kan me niet bekeren, ik kan mezelf niet tot geloof brengen. Nee, dat kunt u ook niet, tot in de eeuwigheid niet. Dan zegt Augustinus het in zijn belijdenissen: Heere, geef wat u eist. En eis dan maar terug wat u zelf gegeven hebt. Want ja, ik moet nog iets heel ernstig zeggen. Wanneer je onbekeerd blijft, dan is er ook een opstanding. Een opstanding waarvan het boek Daniël zegt: tot afgrijzen. Ik herinner me dat er in een van de Puriteinse schrijvers, die wat minder bekend is, Bailey, vroege Puritein, schrijft in zijn boek over de praktijk van de godzaligheid, over de toekomst van Gods kinderen, maar ook over de toekomst van hen die in hun ongeloof sterven. En misschien gaat hij te ver, maar ik wil het toch noemen, om te overdenken. Dan zal uw lichaam verrijzen uit het graf, maar uw ziel zal uw lichaam niet willen aannemen. Ze ziet de handen waarmee u onrecht gedreven hebt. Ze ziet de ogen waarmee u de zonde gekoesterd en gediend hebt. Ik wil u niet. Probeer het je zin te denken. Dat zoeken we toch niet. Dat zou je toch niemand gunnen in deze wereld. En dan zijn we eigenlijk al toegekomen aan het slot van wat onze catechismus zegt. Want die twee dingen worden bij elkaar genomen in zondag 22, de opstanding der doden en het eeuwige leven. Eeuwig leven. Daar is ontzaggelijk veel over geschreven. Ik zal u er niet mee vermoeien. Maar één ding is heel duidelijk. In de Bijbel. En ook in onze belijdenis. En dat zit hem in het woordje beginsel. Een beginsel van eeuwige vreugde. Ja, soms worden onze kringen een beetje neergezet zo, ook in Nederlandse publicaties. Want ja, dat zijn mensen die zitten altijd in het duister. Als dat zo is, kijk het eens na. Of dat u zelf geen aanleiding gegeven hebt tot die geestelijke duisternis. Want waar God gaat werken en licht gaat geven in de duisternis van mijn hart, daar ontvang ik een beginsel van de eeuwigheid in mijn hart. Wel eens opgevallen als u de Christenreis van John Bunyan leest. Er wordt een man getekend met een enorm pak op zijn rug. Dat is het pak van zijn zonde. En die woont in de stad van het verderf. Maar zijn geweten ontwaakt. En wat roept hij dan? Hij is nog in die stad. Hij roept leven. Leven. Eeuwig leven. Eeuwig leven. Ja, had hij dat al op dat moment? Nee. Maar daar hunkerde zijn ziel naar. En wat zouden de ouderlingen op huisbezoek dat graag tegenkomen? Hè? Van jou en van u. dat ze merken, ook al durf je er niet veel over te zeggen. Die jongen, dat meisje, die oudere hunkert naar het eeuwige leven. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik voor zijn aangezicht verschijnen? Kijk, dat geeft toch een verborgen vreugde. In het begin kun je die misschien niet een naam geven en ook niet uitleggen. Dat hoeft ook niet. Maar God geeft vreugde als het heil in Christus Jezus opengaat. En je mag zien wat Psalm 130 zo krachtig en duidelijk zegt. Indien u de ongerechtigheden gadeslaat. Je mag ook vertalen, toerekent. Wie zou bestaan maar bij u? Bij u is vergeving. Ook al heb ik het misschien op dat moment nog niet, maar ik zie het. Licht. Eeuwig licht. Bij u is vergeving. En kijk, dat is een beginsel als dat echt waar is in ons leven. Van wat de eeuwige vreugde in volmaaktheid zal brengen. Laten we de woorden van onze catechismus maar letterlijk aanhalen. Dat na de maal, omdat ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen mensenhart is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Dan komt de mens tot zijn, tot haar doel. U weet wellicht, dat zal u best uitgelegd zijn in het verleden, dat een van de kernwoorden van de Bijbel voor zonde is het doel missen. God schiep ons, ook jou, ook mij, om zijn lof te zingen, om zijn lof te vertellen. Maar de zonde knakt dat, breekt dat. Adams kinderen vertellen Gods lof niet. En dat kan in het geestelijke leven een diepe pijn veroorzaken. Dat je zegt, Heere, ik schiet in alles tekort. Als ik sta voor uw heilige ogen. Als ik me begin af te vragen, nadenken over het sterven. Nadenken over de opstanding. Nadenken over het eeuwige leven. Soms kun je je voelen zoals de Bijbel dat noemt, een rokende vlaswiek, een geknakt riet. Weinig van de lof van de Heer in je leven. Weet u wat u dan mag bidden? Heere, wil u me leren uw lof te vertellen. Daar wacht de Heer op. Dat verloren zondaren, zo jong als ze zijn of zo oud als ze werden, zeggen, Heere, leg u uw lof op mijn lippen. Heere, open u mijn lippen. Zegt David als die in de diepte van de val met Bathseba en de moord op Uria tot inkeer gekomen is. Leg me alstublieft de lof van u weer op mijn lippen. Want dan zal ik uw lof verkondigen. Kijk, en dat heb je voortdurend nodig. Maar als die lof volkomen wordt, als alles weggedaan is wat ook maar enigszins herinnert aan de zonde, ja, dan zult u God eeuwig kunnen loven en prijzen. En het kan in het leven van een kind van God zo zijn, dat je daar zo naar kan verlangen. Heere, wanneer komt de dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen. Ja, dat is de oude berijming van Datheen, maar toch zo mooi. Wanneer zal zijn de dag? dat verlangen. En dat wil ik dan toch op uw hart binden. Heel in het bijzonder van u die de Heere kent. Is dat verlangen er? Ja, maar dominee, ik geloof dat ik geen vreemdeling ben van de genade, maar het leven slokt me zo op. Dat is ook zo. En dat ontken ik ook niet. Daar hebben we allemaal last van in deze tijd. Maar dan zijn er toch momenten. Stille momenten. Dat u net als die psalmdichter zeggen moet, mijn ziel is immer stil tot God, van hem is mijn heil. Gij hebt het leven mij geschonken. Dan ga je toch ook verlangen. Nee, niet om van alle ellende en moeite en zorgen af te zijn, al speelt dat er soms ook wel doorheen. Maar het diepste verlangen van het eeuwige leven wat in je hart gelegd is, is om God te mogen grootmaken. En dan zonder zonde, zonder gebrek, zonder smet, met reine lippen, met reine ogen, met een rein lichaam, hem eeuwig alle lof brengen. En daarvan zegt onze catechismus, en dat is een aanhaling uit de Bijbel, uit Romeinen 8. Dat is nog nooit in het hart van een mens opgeklommen. Boven bidden en denken. We hebben er geen voorstelling van wat dat is. Alle verdriet weg, alle tranen weg, alle ongeloof weg. Alle aanvechtingen met bepaalde zonden misschien wel weg. Rein voor God. Hem aanschouwen. Zoals zij is. En zoals ze in dit leven al begonnen is een goed werk in mij te bewerken. Wat zal dat een vreugde geven. Geen wonder toch. Dat je juist in het laatste Bijbelboek zo vaak lofzangen vindt. Gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Alle macht en heerlijkheid is aan u. Dan zal Gods kerk eeuwig leven en eeuwig roemen in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Want wij hebben geen voorstelling wat die volmaakte vreugde en die volmaakte aanschouwing van God eigenlijk is. Maar ik kan er toch wel één ding over zeggen. En dat is dat dat woord van de Heere Jezus, het voorlaatste kruiswoord, wat hij gesproken heeft op het schandhout van Golgotha. Het is volbracht. Dat zal dan volmaakt vervuld worden. Voor allen die de Heere vrezen, hier op aarde, wandelend door het geloof, hebben ze al iets mogen zien van de kracht van dat volbrachte werk. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Maar daar zal het volmaakt zijn. En de Heere is op weg. Hij is komende, zegt het laatste Bijbelboek. Zie, ik kom, ik ben komende. En wat zegt uw hart dan? Misschien zegt jouw hart, ja, dan hoop ik dat de Heer me toch voor die tijd bekeert. Heden, beste vriend, indien ge mijn stem hoort. Of u zegt, ja, Heer, als u komen zal, dan zal het zo zijn zoals het staat in het bekende lied. Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. God eeuwig groot maken. Dan krijgt God zijn schepsel terug. En het schepsel, het Adamskind, krijgt zijn God terug. Opdat, zoals we het lezen in 1 Korinthe 15. God alles is. In allen. Amen.